Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Frank van der Linden.
Sido Martens, hoe zou jij jezelf nou hebben geïntroduceerd?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Probeer eens.
Muzikaal bedoel je, of?
Anything goes.
Ja. De ambachtelijke liedjesmid uit Friesland.
Die vroeger wat?
Ja, die vroeger ooit in een hele bekende Nederlandstalige folkrockband heeft gespeeld.
En die ooit in zijn leven vreugde heeft ontleend aan?
Aan verdriet.
Kijk nou zeg. Gelijk filosofische diepten in. Ja, en als ik je zou vragen, want ik hoor die gitaar natuurlijk al, om even een klein gitaarloopje te laten horen dat een mini-portretje, zelfportretje in tokkelvorm is. Ja. Fungus ooit, de Nederlandse folk-rock groep. Daarna een solo-carrière, een nieuwe cd, zoals gezegd.
Ja, bijna elk jaar een nieuwe cd.
Ja, een ongelofelijke productie. En dat,
manisch.
Ja, en dat tussen alle zwarte perioden door, mag ik het zo zeggen?
Ja, nou, of na afsluiting van een hele lange zwarte periode.
Ja, ja. Zullen we maar niet het lelijke woord comeback gebruiken, want dat is helemaal niet aan de orde.
Comeback keert. Hier was het ook alweer.
Ja. Eerst maar gewoon even wat er altijd doorklinkt in jouw muziek. Het is muziek die zich ergens in dat scheidsvlak van folk en pop, jazz en luisterlied bevindt. Altijd liefde?
Ja.
Waartoe, waarvoor, waarheen om met de grote filosoof Mieke Telkamp te spreken?
Ja, maar dat is toch wat je gaande houdt, denk ik, in het leven. Klinkt allemaal zwaar, maar het is natuurlijk wel een rode draad door alles heen.
Maar als ik de teksten lees, hè, ik vloerde jouw gemoed woord na woord. Het scheermes uit mijn mond had vermoord wat ooit liefde was. Ja. Jouw tere hart van glas. Dan denk ik, nou,
als je het zo opzegt, maar als je het zingt, valt het wel mee.
Doe het eens. Hoe zing jij het?
Nee, ja, je doet het heel goed.
Maar ik denk dan wel, poeh.
Ja, dat is ook zwaar, ja. Ja, er zijn mensen die vinden dat ook te zwaar. Maar ja, het is wel wat ik op dat moment voel. Ik zoek niet om die woorden. Het gaat meer intuïtief. En dan lees je het later terug. En ja, maar het is wel wat je op een bepaald moment kan voelen in een relatie, in een verhouding. Wanneer je voelt dat het, nou ja, je kan soms best gemeen zijn zoals ik. En keihard en meedogenloos. Als de spanning maar hoog genoeg oploopt, denk ik dan. Mm-hmm.
Maar nou hoor ik altijd, leren de recensenten je, dat leert de docent je, dat leert iedereen die iets van kunst begrijpt, echt begrijpt, anders dan ik dus, hè, je, dat je helemaal niet in die teksten, of nou gaat om romans of om songs, één op één mag zoeken naar autobiografie.
Ja, ja. Het is natuurlijk wel. Je maakt mij niet wijs dat elke singer-songwriter niet ook autobiografisch is. Ik kan niet over niemandalletjes of andermans problemen zingen. Dat kan ik natuurlijk niet. Ik ga van mezelf uit. Ik ben mijn eigen bron, zeg maar. En daar ontstaat het uit. Uit wat mij bezighoudt en wat mij met name pijn doet. Mm-hmm. Maar ja, dan doe je een ander ook pijn. Mm-hmm. Maar.
Dus het komt bij jou gewoon rechtstreeks uit je boek?
Ja, dit ben ik. Ja. Ik hoef me er niet voor te verstoppen. Want waarom zou ik me anders voelen dan ik ben? Want dat maakt het alleen maar ongeloofwaardig. Zeker voor mezelf.
Commercieel totaal oninteressant.
Ja, die periode die heb ik wel gehad. Dat ik dacht dat ik het publiek moest behagen. Door te doen alsof en door te proberen een hit te maken. Zeg maar. Kijk, toen ik uit Fungus stapte, kreeg ik van Negram een contract aangeboden voor een solo-LP. Toen wilden ze een soort Mike Oldfield van mij maken. Dan praten we over 1975 of zo.
Tubular Bells.
Ja, ja, maar ja, Mike Oldfield had een 16-sporen-studio in zijn kamer staan. En die mocht er een half jaar of een jaar mee bezig. En ik mocht 3 dagen naar Heemstede in de studio. En dan moest hij 3 dagen klaar en 1 dag mixen. Ja. En toen speelde ik ook alle instrumenten zelf, behalve de drums. Maar dat zijn gewoon niet te vergelijken dingen natuurlijk. En ik ben geen Mike Oldfield, ik ben gewoon Sido Martens.
Maar die ene hit, die was wel ooit op een dag.
Ja.
Ja.
varen, moeten mannen met paarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben paarden, zij paarden mee. Al die ranzige tweepaklusten moeten mannen met paarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel.
Mag ik? Ja, Sido Martens, je gaat dan door dat nummer praten. Wat onprofessioneel nou toch.
Nee, laat het nou helemaal draaien. Dat is goed voor de Sena en de Buma Stemra.
Ja, ik krijg nog steeds gewoon...
Van dit liedje krijgen we elk jaar nog wel... Ja, 30 euro, 40 euro, ik weet het niet precies.
Nee, maar je staat het... Oh, ja. Het zijn toch wel twee full-price cd's van een concurrerende groep. Ja.
Nee, maar dat gaat... Nou ja, dat is 74. Zolang gaat dat, drukt dat nog door.
Ja, ja.
Kijk, we moesten met z'n vieren delen, hè?
Kapervaren, Fungus, hoe heette die andere man in die band? We mogen ze best even
Fred noemen. Piet, Koos Pakvis en Kees Maat natuurlijk, hè?
Wat een eerlijke naam ook. Dat is gewoon een Friese poëzieman.
Ja, maar ze komen allemaal uit Vlaardingen. Dat is de bakermat van
Maak
Fungus.
Het nou niet stuk.
Nee, sorry. Maar
ja. Even snel vermelden. sportzomer@radio1.nl voor uw reacties. U kunt ook twitteren. Hashtag een hoofdletter R, een cijfer 1. En daaraan vast het woordje sportzomer. En u kunt ons ook live zien op de webcam via de site van radio1.nl. Sido Martens, die hit, hè, Fungus Capravara. Welk jaar des heren schrijven we?
74.
Ja, en wat was dat voor soort muziek?
Ja, dat was volksmuziek, hè? En in de voetsporen van Fairport Convention natuurlijk.
De grote Engelse folk rock.
Grote Engel, ja. En daarvoor Pentangle, die eigenlijk folk al een beetje elektrisch gingen doen. En een beetje pop, folk, jazzachtig en popachtige dingen van maken. Een beetje rock. Nou, en Fairport was natuurlijk wel toch het grote voorbeeld.
Ja, en daar is Fairport had de zangeresse die in 1975 nog door de lezers van New Musical Express werd uitgeroepen tot de beste stem ter wereld. Wie weet het niet? Sandy Denny.
Juist. Maar en niet te vergeten haar songschrijverscapaciteit natuurlijk.
Tuurlijk, maar dat hadden jullie niet.
Nee, we hadden geen Sandy Denny, we hadden Fred Piek.
Ja, maar bedoel, hoe kon dat zo'n succes voor worden, om het in goed Nederlands te zeggen?
Ja, maar dat is gewoon ook mazzel geweest. Dat hebben we niet gedaan omdat we dachten van... nou, dat moeten we gaan doen, want dat is een hit of zo. Dat ontstond gewoon. Ik ken het liedje niet. En bij ons in Friesland werd het niet geleerd op school. Tenminste, niet op mijn lagere school. Maar Fred en de jongens uit Zuid-Holland, die kennen het allemaal van de lagere school.
Mm-hmm.
Gewoon een zullig liedje, net als Hoog op de Gele Wagen, had je ook al die wilde kaper varen.
Ja.
En toen hebben we dat opgepakt, omdat we graag Nederlandse dingen wilden doen.
Zoals Volendamse vissersliedjes?
Nou ja, de Garrekwak. Maar dat was, dan krijg je wel erg veel hoempa hoempa en Deutsche Mädel met grote bierpullen. Dat idee krijg je dan. Omdat de Nederlandse traditionele volksmuziek is toch heel erg geënt op de Duitsstalige volksmuziek. En wij waren natuurlijk echt Brits georiënteerd.
Dat liep lekker, waarom stopte je dan?
Ja, kijk, ik woon in Leeuwarden wij huisden allemaal in Vlaardingen. Dus ik reisde helemaal gek met de trein, ik had geen rijbewijs. Dus ik werd op een gegeven moment, wij speelden 4-5 keer in de week, soms 2 keer op een dag. En we hadden 1 rody, dus je moest alles in de auto zetten, uit de auto opbouwen, spelen, afbreken in de auto. En dan weer oefenruimte, dus... Ja, op een gegeven moment. We kwamen niet meer aan repeteren toe. En er moest natuurlijk een opvolger komen voor die LP. En toen heb ik anderhalve plaat heb ik meegedaan. De helft nog op die tweede.
Ja.
Lief en de Leid. En toen ben ik uitgestapt in goede harmonie, hoor.
Ja, en dat was een solo carrière. Je trad op in het voorprogramma van Ry Cooder, Emmylou Harris, 10cc. Grote namen in die tijd. En eigenlijk nog wel. Maar oh god, punk.
Ja, en toen had ik in 1980 nog een Nederlandstalige LP uitgebracht. Nooit genoeg. Maar toen was al de punk in 78, 79 in opkomst. En toen gingen ook allerlei jongerencentra sluiten. Dus het hele circuit waar wij in floreerden. Alle gesubsidieerde Provadja clubs en noem ze allemaal maar op. Dat ging allemaal sluiten. En daar kwamen ook allemaal andere bandjes voor. Ja, de smaak van het publiek veranderde gewoon.
Ja.
En ik ging halstarrig door op mijn eigen domme manier. Om te proberen... Ik denk nou...
Want zo zie je het, domme manier.
Ja.
Maakt die zin eens af? Ik denk nou...
Nee, ik hield mezelf gewoon voor de gek door te denken van... Nou, ik moet en ik zal. Met wat ik doe, zal ik groot succes hebben. Zo. En ja, je moet meebuigen met het riet, hè? Zegt de Oosterse filosoof.
Ja, ja.
En anders knap je. En ik ging gewoon... Daar ging ik aan onderdoor. Aan dat... Tegen beter weten in, maar proberen mijn eigen ding te doen.
Wat moet ik me voorstellen bij er onder
gaan? Ik heb destijds ULO gehad. En toen heb ik... mijn vader was militair geweest. En ik kon goed leren, ik kom uit een groot gezin. Maar ik was de enige die goed kon leren, dus ik moest en ik zou studeren. Want ja, hè, dat moest je gewoon uit het arbeidsmilieu en je kon je opwerken. Nou, dan moest je dat doen. Maar mijn vader overleed toen ik 18 was. En toen heb ik de bruid aangegeven. Toen werd ik van school getrapt, toen ben ik, omdat ik lang haar had. En niet naar de kapper wilde. En uiteindelijk ben ik anderhalf jaar naar de kunstacademie gegaan. Maar dat was ook niet zoveel voor mij. Maar
toch is dat een wonderlijk antwoord op de vraag, hoe zag naar de kloten gaan eruit?
Ja, maar dat is de inleiding.
Oké, okay, ja.
Nee, en toen heb ik gekozen voor de muziek. En dus ik heb alles aan de kant gezet voor de muziek. En ik had in het Friese wel in bandjes gespeeld. En dat ging gewoon zo wat crescendo. En toen kwam Fungus natuurlijk en dan ging het helemaal boom.
Jij was the man.
Ja, nou ja, we waren een goede groep. Zeker in het volks...
En daar was toen het grote zwarte gat.
Ja, en toen kreeg ik dus de kans om een solo LP te maken. En ik heb er vier gemaakt, geloof ik. En dat ging natuurlijk heel anders. Ik dacht, nou, jij maakt een plaat en kom maar binnen. En krant en radio
Sido,
en tv.
Ik wil gewoon weten, hoe zat jij erbij toen het niet meer lukte?
Nou, toen zat ik in een heel zwart, diepe zwarte put. En geen touwladder naar boven. Nee, ik had geen werk, ik had geen inkomen. Dus ik moest een uitkering aanvragen. En ja goed, dat ging van lieverlee. Ik ben een ontzettende binnenvetter. Dus ik ben niet iemand die zich daar dan makkelijk weer uit. Ik praat mezelf liefst nog dieper in die put.
Raakte je de gitaar nog aan?
Nee. Nee. Ik heb in 1980 kwam er een plaat, 82, 83 heb ik nog gespeeld. Toen ben ik echt gestopt in 1996.
Wat vond Trientje ervan, je vrouw?
Ja, die heeft toen gezegd op een gegeven moment, als je nu niet wat doet, dan ben ik vertrokken. Nou ja, en gelijk had ze. Maar ze ging niet. Nee, maar dat was wel heel vervelend. Ik was wel een heel vervelende mens. Ja. Heel vervelende man.
Ja.
Die een beetje in zijn eigen cocon zichzelf opsloot. En ja, ook allerlei fobieën ging ontwikkelen en angsten ging ontwikkelen.
Zoals? Wat voor fobieën? Wat voor angsten?
Sociale contacten met mensen omgaan. Mensen geconfronteerd worden met mensenmassa's en dat soort dingen. Ja, je zit gewoon op een glijdende schaal. Zo'n roetsbaan naar beneden.
Het is niet gering. We gaan even naar Andy Houtkamp en honkbal.
Ook belangrijk.
Absoluut, Frank. Het is 3-0 voor Nederland geworden. Nederland speelt tegen Japan in de Haarlemse Honkbalweek. En doet het goed. Nederland moet deze wedstrijd winnen. En is op de goede weg, want we zitten in de tweede helft van de tweede inning. En Nederland leidt met 3-0.
Ja, u bent terug in Studio De Smet. Daar zit Sido Martens, de Nederlandse Bart. En wij praten over een smartelijke periode in zijn loopbaan. Ja, dat mag je toch best wel zo zeggen. Je had verdriet.
Ja, tuurlijk.
Ja,
ja, ik was gefrustreerd.
Ja, en de achtergrond was al niet zo vrolijk. Je refereerde net even aan jouw vader. Hij was militair geweest in Nederlands-Indië, als ik het wel heb.
Ja, maar dat was voor de politionele acties en dat soort dingen. Ja. Hij is toen hij 18 jaar was, is hij van huis gegaan, omdat hij het thuis ook niet kon vinden. Heb ik pas vorig jaar begrepen. En toen is mijn moeder overleden. En toen zaten wij als kinderen weer wat bij elkaar. Toen kwam dat te sprake. Maar die is op zijn 18e naar naar Nieuw-Guinea vertrokken.
Die
heeft daar 10 jaar een fantastisch leven gehad. Vijf jaar als militair en 5 jaar blijven hangen, omdat het zo geweldig was daar.
De mensen die jou goed kennen, die hebben jou, die ooit zo vrolijke Frans, die jouw vader was, uit de kroeg zien slepen.
Ja. Ja, mijn moeder is op een gegeven moment vertrokken toen ik een jaar of 11, 12 was. Toen ik op de lagere school zat, een van de laagste klassen. Nou, misschien was ik ook al 10. En toen is mijn moeder had een vriend, zeg maar. En ik kwam op een gegeven moment van school thuis. En toen was er niemand, lag een briefje dat ze weg was.
Er lag een briefje op jou te wachten?
Op de keukentafel. Nou, voor iedereen. Voor mijn vader en mijn zus.
Ik ben weg, mama.
Ja, zoiets. Nou, ik ben weg.
Ja, kan inderdaad nog iets korter.
Ik kan het toch weer wat herinneren.
Ja.
Maar dat was een hele nare periode. Ik wist niet hoe lang dat geduurd had. Maar volgens mij oudzus heeft dat wel een jaar geduurd. We zijn ook wel eens een paar keer op bezoek geweest bij mijn halfbroer en halfzus. Maar dat was gewoon heel vervelend. En mijn vader die wist natuurlijk ook niet meer.
Die werkte dieper in de beerburg.
Die werkte zijn geslag in de ronde. En mijn zus werkte ook. En ja, toen moest ik in het weekend, was het helemaal raak. En dan moest ik hem uit de kroeg halen.
Hoe liep het af met die vader?
Mijn vader, die kreeg longkanker. Die is op zijn 57ste overleden. In 68.
Was je moeder wel terug, dacht ik?
Ja, toen was ze lang wel terug, ja. Hoe dat ook gegaan is, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar ik denk dat ze binnenkwam en ze zei, ik ben er weer.
Nee, ik kan me er echt niks van herinneren.
Nee?
Nee, maar dat is heel raar. Maar dat ging gewoon buiten je om of zo. Ik weet het niet of je verdrong het, je wilde het niet weten. Op een gegeven moment was ze er weer.
Op Suikerhart en Bitterzoet, je nieuwe album, staat een nummer Zilver de Vis.
Ja.
Over je vader.
Ja.
We gaan er eerst even naar luisteren. Ik zou zeggen, raap de gitaar van de vloer van Studio De Smet op en begeef je naar de microfoon. En de achtergronden van het nummer verneem ik straks van je. Sido Martens, live.
Er vliegen vissen voor, vliegende vissen voor de boot. Door het kanaal, langs de woestijn, weg van de klei. De natte grond, verdronken kind, verstoten kind. Rieten dak en oprijlaan waar hitte trilt en bols gewild. Jarenlang zilver de vis, vlieg vol gemis.
Fijn besnaard is het woord, kan je wel zeggen. Sido Martens, Zilver de Vis. En dat is nou eigenlijk net het ene zinnetje dat ik niet kan thuisbrengen. Kijk, die hoge hoest van je vader die daar aan longkanker ligt te sterven in dat bed. Maar Zilver de Vis.
Nou, hij had een oude hutkoffer op zolder. En daar lag een gevlochten portefeuille in van de Holland-Amerika-lijn, waar hij mee door het Suezkanaal was gegaan. En hij heeft mij ooit een keer verteld dat er vliegende vissen voor de boeg zwommen zo. Nou ja, dat vis is een beetje zilverachtig, kwikzilverachtig wezen. Dus zo kom ik daarop.
Mooi beeld.
En hangen de vliegende honden in Indonesië, van die honden die hangen in de boom van die grote vleermuizen, vliegende honden noemen ze dat.
Zeg, hoe makkelijk is het als je zo'n binnenvetter wordt door zo'n jeugd? Om zelf een amoureus leven te ontwikkelen.
Amoureus leven, ja. Ja, dat is moeilijk. Je geeft je niet zo makkelijk. Ik geef me eerder in mijn liedjes, denk ik, dan zo interrelationeel.
Als Trientje wil weten hoe het met jou gaat, moet ze de gitaar aanreiken en zeggen zingen.
Dan zet ze mijn cd op. Nee, maar nou ja, het is gewoon heel moeilijk. En ik maak me er altijd een beetje af.
Ja.
Ik vind dat altijd moeilijke onderwerpen. Maar thuis werd er nog gewoon nooit over. Er was geen affectie.
Ja.
Was gewoon, je moest jezelf redden.
Is het dan zo dat als je dat niet krijgt of te weinig krijgt, dat je een soort van geamputeerd bent? Of kun je dat wel degelijk toch ontwikkelen? Kun je die ledematen krijgen?
Ja, ik hoop dat het weer is aangegroeid. Ja. Ik hoop dat het met mijn kinderen, met onze kinderen dan. Dat probeer je dat wel. Maar ik denk dat ieder ouder probeert beter te doen.
Als Trientje hier nu zo zit, hè, in die lege stoel tegenover ons.
Ja.
Wat zou ze daar dan op antwoorden? Is het gelukt? En ze zegt Trientje wat?
Nou, ik denk het wel dat ze ja zegt.
Waar ziet ze dat dan aan bij jou?
Nou, dat voel je aan, denk ik. Onwillekeurig, dat hoef je niet te benoemen, denk ik. Ja, we zijn, ja, Alles wat je zelf gemist hebt, zeg maar, in die jaren aan ouderliefde, dat klinkt heel, heel zwaar allemaal. Maar dat was gewoon wel zo. Mijn ouders werkten zich helemaal kapot. Ja. En je moest je kont maar redden. Daar kwam het op neer. Ik heb mijn jongste zusje heb ik opgevoed. Kwam ik van school en dan moest ik haar uit bed halen. Want mijn moeder ging 's middags dan scholen schoonmaken. Dus die was dan weg.
Scholen schoonmaken.
Scholen schoonmaken.
Ja. Scholen schoonmaken.
Scholen schoonmaken. Ja. Dat moet ook gebeuren.
En dat eilt allemaal na als je daar zit. Gefrustreerd in wel. Na een tijd succesvol te zijn geweest met Fungus. Naar mooie solo dingen te hebben gemaakt. En naar de opkomst van de punk te moeten hebben beleefd. Dan wil je niet meer. En al die dingen die resoneren mee. En hoe kom je dan op een gegeven moment weer aan te spelen?
Door datzelfde stomme kapervaar.
Echt waar?
Ja, ik ging ondertussen, was ik weer wat aan het werk gegaan. En ik had een vriend van mij, die had een reclamebureau. En ik deed wat copyrightwerk. En die moest, de VVV moest een spotje hebben om Friesland te promoten. De meren, de wadden. Ja. Dan noem het maar op, de blauwe lucht, de frisse lucht. En dat wilden ze op een wijze van kapervaar. En toen zei ze bij het reclamebureau van, hey jongen, jij speelde toch in die band? Dat ga jij maar doen. Dus heb ik daar. En toen dacht ik van ja, dat was in 95, 96. Waarom doe ik niks
wat
met dat?
Wat een ironie. Ja. Wat een ironie dat dat oude nummer je dus eigenlijk gewoon weer de wereld inslingert.
Ja, toen heb ik gedacht van ja, het is ook stom om daar gewoon niks mee te doen. Ja. En toen heb ik het allemaal gewoon maar laten komen.
Er is ook nog wel iets anders dat je Alive and Kicking heeft gehouden, geloof ik. Hè? Rennen.
Ja, hardlopen, ja. Ja, maar dat is ook manisch geweest. In die zin dat ik, dat was een vervanging voor de muziek. En vervanging voor het feit dat ik geen werk had. Dus dan ging ik alles op gooien. Elke dag wilde ik de rondweg bij ons sneller lopen dan de avond ervoor. Nou ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Mm. Dus dan loop je ook op een gegeven moment met je kop tegen de muur.
Maar je injecteert jezelf in feite met een soort van drug.
Ja.
Een oppepper.
Ja.
Ja. En is dat echt of is dat placebo?
Nou, het is natuurlijk placebo, maar je maakt bij hardlopen endorfinen aan, beta-morfinen. Dus er zit wel een verslavend effect aan, gewoon puur biologisch.
Ja.
Maar goed, nee, ik wilde niet drinken en niet roken, omdat ik een slecht voorbeeld had wat dat betreft. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga niet drinken.
Ja. Je bent ook gaan schrijven voor bladen als Runner's World en zo. Hè. Je hebt een boek, De Loper, gemaakt. Dus het heeft jou mede uit dat gat gesleurd.
Ja. Maar je moet het toch nog zelf doen, hoor. Je moet het inzicht krijgen.
Oké, je zegt dat het geestelijke is belangrijker dan die fysieke kick.
Ja. Je moet gewoon het inzicht krijgen dat jij de enige bent die dat kan bewerkstelligen bij jezelf. En dan kan je naar therapeuten gaan of Prozac slikken, weet ik veel, wat de huisarts ook wel wilde, toen was het net nieuw. Maar dat inzicht moet je bij jezelf moet dat bekleiden.
Wat ik wel grappig vind is dat je even ook tegen de achtergrond van dat rennen op zeker moment een nummer hebt geschreven dat heet Foekje.
Ja.
Vertel eens, wat voor nummer is het?
Grote onrecht, hè? En dat ben ik ook, daar word ik wit heet van. Dat.
Ja, ik bedoel, we leven de sportzomer nu, de radiosportzomer.
Ja, nee,
dus Foekje
Dillema is natuurlijk groot onrecht aangedaan destijds.
Wie was dat?
Foekje Dillema was een uit Buren, een hardloopster, die op een gegeven moment sneller was dan Fanny Blankenskoen. In die periode moet je zien, 1949, 1950 of zo. Ja. Maar Fanny Blankenskoen was natuurlijk de ongekroonde koning van de atletiek.
Koningin, vier koningin, gouden medailles uiteindelijk in Londen, op de Olympische
Spelen. We kennen het allemaal. En Foekje bedreigde haar positie. En de heer Jan Blankens was natuurlijk een machtig man.
Ja, want die was atletiek trainer, maar ook chef sport van de Telegraaf. Ja. Ik bedoel, de Telegraaf had toen al enorm veel macht.
Ja, ja. Ja, ja.
En wat deed hij?
Nou ja, ze hebben Foekje Dillema kalt gesteld met een pseudo-sekstest. Omdat ze een man zou zijn. Nou ja, het is nooit bewezen. Nu is er nu wel onderzoek gedaan dat ze een genetisch mozaïek heeft of zoiets. Dus het is wel een beetje. Maar het was natuurlijk gewoon een vrouw. En die vrouw is zo verschrikkelijk afgeserveerd.
Zij bedreigde de koningin.
Ja, zij bedreigde de koningin. En die is zo verschrikkelijk afgeserveerd. Die is teruggegaan naar Buren, wat een dorpje is ergens buiten een post in de buurt. En die heeft nooit meer iets te maken willen hebben met de boze
het
buitenwereld.
Het is wel fantastisch hoe al die dingen in jouw leven dus samenkomen. Hè? Ik bedoel. De muziek, dat rennen. Dat je dus die muziek continu eigenlijk als je uitlaatklep gebruikt. Dat een soort van long is, een ballig bijna. Ja,
en een inlaat, die zuigt het op.
Ja.
Ja, nou ja, goed, ik functioneer dan nu. Het klinkt zo lelijk allemaal en aanmatigend. Maar ja, ik ben nu wel beter in balans, zeg maar. Ik weet wat voor dingen ik niet moet gaan doen, waar ik niet aan moet beginnen. En ik heb een klein publiek en dat zijn trouwe mensen en die vinden het mooi wat ik doe en dat is hartstikke belangrijk voor mij. En het is ook heel belangrijk voor mij om het te doen.
Kinderen?
Ja, kinderen heb ik ook.
Wat voor kinderen?
Hele leuke kinderen.
Ook
hele
binnenzetters?
Bijzondere kinderen. De een wel, de ander niet. Maar ze hebben altijd Asperger. De een wat erger dan de ander. Maar
Asperger?
autistische afwijking.
Ja, dus laten we zeggen een hele sterke introvertie. Naar binnen geslagenheid. Ja. Is dat dan genetisch? Of heb
nou,
jij dat...
ik denk het wel. Ik denk toch wel dat het... Ja.
Maar bedoel, die verstilling van jou, die is toch niet gaan zitten in je cellen of zo? Die kun je misschien hebben overgedragen door je attitude, maar die zit toch niet in je bloed? Of...
Nou, ik denk wel dat het gewoon in aanleg ook aanwezig is. Kan bijna niet anders. Ik heb me altijd thuis en op school overal... Ik stond altijd aan de kant en bekeek het, weet je wel. En trok mijn eigen plan en ging in mijn eigen wereld leven.
Ja.
Hè, met je...
En zijn ze wel gelukkig geworden? Gelukkiger dan jij misschien.
Ja, dat kan ik nu moeilijk beoordelen. Ik hoop het.
Ja.
Wij willen ze in ieder geval alle kansen geven om zich te ontplooien en de dingen te doen die ze graag willen doen. Onze dochter heeft dat gemaakt. Die heeft net de kunstacademie afgesloten. En die is hartstikke
maar
goed bezig.
Als ze gaan komen waar jij bent gekomen, dan is dat uiteindelijk toch een heel gelukkig punt.
Maar niet dat diepe dal.
Nee, maar hier zit nu wel een man toch behoorlijk te glimmen.
Ja. Ja, nou ja, goed ja. Ik ben nu 63. Mag ook wel een keer, hè?
Pardomme. Ja.
Nee, maar ja, je hebt er niet zoveel aan. Ik heb mezelf genoeg pijn gedaan op dat gebied. En nu, ik kan het nu kwijt, zeg maar.
Nou, dat is mooi. En het is ook geweldig dat je dat hier hebt willen vertellen in de sportzomer. Ik dank je zeer, Sido Martens. Nog één keer de titel. Suikerhart en bitterzoet. En Radio Sportzomer gaat verder met Robert Meder en Herman van der Zand. Hoi.